Openen wij het evangelie van de Heer Jezus naar de beschrijving van Marcus. We beginnen te lezen bij vers 42 van hoofdstuk 15. Marcus 15 vers 42 en lezen door in hoofdstuk 16 tot en met vers 16. Marcus 15 vers 42 tot en met Marcus 16 vers 16. En vervolgens lezen we uit de eerste brief van Petrus, het derde hoofdstuk, vers 13 tot en met 19. 1 Petrus 3, vers 13 tot en met 19. Maar eerst dus Marcus 15, vers 42. Daar beginnen we. En toen het al avond geworden was, en omdat het de voorbereiding op het Pascha was, dat is de voorsabbat, kwam Jozef van Arimathea, een aanzienlijk raadsheer, die zelf ook het koninkrijk van God verwachtte, en waagde het om bij Pilatus naar binnen te gaan en om het lichaam van Jezus te vragen. En Pilatus verwonderde zich erover dat hij al gestorven was. En nadat hij de hoofdman over 100 bij zich geroepen had, vroeg hij hem of hij al lang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman over 100 vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam. En deze kocht fijn linnen, en nadat hij hem van het kruis afgenomen had, wikkelde hij hem in dat fijne linnen en legde hem in een graf dat in een rots uitgehakt was. En hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, zagen waar hij gelegd werd. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria en de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hem te gaan zalven. En heel vroeg, op de eerste dag van de week, kwamen ze bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar: wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En omdat het nog schemerig is geweest, gemeente, zou het goed mogelijk zijn dat ze daardoor naar de grond hebben gekeken, om niet te struikelen. En dat ze al sprekend met elkaar het graf naderen. En daarom staat er dan in vers 4: en toen zij opkeken, zagen ze dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen ze aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit lang gewaad. En ze waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen: wees niet ontdaan, u zoekt Jezus de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. En ze gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan. Want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen en zij zeiden tegen niemand iets, want ze waren bevreesd. En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren. Die treurde en huilde. En toen die hoorde dat hij leefde en door haar gezien was, geloofde ze het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl ze wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan de anderen berichten, maar ze geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de 11, terwijl ze aanlagen. En hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen, ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Tot zover de lezing uit het evangelie. Vervolgens bladeren we door naar de eerste brief van Petrus, het derde hoofdstuk. Petrus die speciaal wordt aangesproken, bij name wordt genoemd om de boodschap van Pasen te horen. Moet je eens meelezen wat dat teweeg gebracht heeft in zijn leven als die later ouder geworden schrijft. 1 Petrus 3 vers 13 tot en met 19. En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heer in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden door uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden, als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Tot zover. De lezing uit het woord van God. Vanmorgen staan we met elkaar stil bij de betekenis van Markus 16 vers 6 en 7. Laten we die samen nog een keer lezen. Markus 16 vers 6 en 7. Maar hij, die jonge man in een wit lang gewaad, maar hij zei tegen hen, tegen de genoemde vrouwen: wees niet ontdaan, u zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Hij is opgewekt, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen zijn discipelen en Petrus dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Thema voor de verkondiging is Pasen volgens Marcus. We hebben 4 evangelisten. Waarom eigenlijk, jongens en meisjes? Ik bedoel niet, het hadden er ook 5 kunnen zijn, maar waarom 4 in plaats van 1? Omdat de Heer Jezus zo bijzonder is, dat God heeft gedacht, laten maar 4 mannen zoveel mogelijk over hem schrijven, zodat er ook zoveel mogelijk vanaf verschillende kanten het licht valt op hem. En daarom letten we vanmorgen vooral op hoe Marcus, geïnspireerd door de Heilige Geest, ons een aantal bijzondere dingen van de Heer Jezus wil zien die hem zijn opgevallen toen hij heeft gehoord hoe Petrus dat aan hem heeft verteld. Pasen volgens Marcus. En we letten op 3 dingen. Dat zegt allereerst heel veel over Jezus. Dat valt op aan de manier waarop Marcus dit beschrijft. Pasen volgens Marcus zegt heel veel over Jezus. 1. 2. Geeft speciaal aandacht aan Petrus. En 3. Heeft ook een boodschap voor ons. Ja, geliefde gemeente, jong en oud, we kennen allemaal dat lied. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. En wij zingen dat met heel goede redenen, terecht uit volle borst, als je beseft hoe heerlijk het is dat het Pasen is geworden. Maar de realiteit is dat het niet zo galmde in Jeruzalem, hè? dat er uitgerekend bij dat heerlijke heilsfeit eerlijk wordt beschreven in de Bijbel, dat de mensen die het hebben gezien en gehoord, die engelen zagen, die Jezus zelf zijn ontmoet, bang zijn, naar hun huizen gaan, zichzelf opsluiten en het niet door te vertellen. C.S. Lewis, die een boek heeft geschreven over de wonderen van Jezus en ook over het wonder van de opstanding schrijft, zegt: dat is ook een van de argumenten van dat dit ook echt waar gebeurd is. Dit kan alleen maar echt waar gebeurd zijn. Marcus schrijft eerlijk hoe het is gegaan. Want als je toch echt de boodschap cachet wil geven, als je toch echt de boodschap over wil brengen, communicatief, dan zou je toch zeggen: het is echt waar, hoor, want de mensen toen die het zagen, die hebben het echt geloofd. En dan had je niet alleen maar vrouwen die in die tijd een veel minder belangrijke positie namen dan de mannen als getuigen opgevoerd, dan had je het mooier gemaakt dan het was. Maar dat hoeft helemaal niet. Zo is het gegaan. En Jezus heeft ervoor gezorgd, niet in eerste instantie die discipelen, Jezus heeft ervoor gezorgd dat zijn opstanding, dat Pasen, is doorverteld en doorgegeven tot buiten Jeruzalem, tot in Krimpen, Kapellen, Kralingse Veer, zodat u hier zit. En jij, eerste paasdag 2022, Jezus leeft. Waar gebeurt? Dan komt zo'n oude geschiedenis ineens heel dichtbij, hè? Ik dacht, zal ik het eerste punt van de preek het heel lang gaan hebben over die discipelen die het allemaal niet kunnen begrijpen en die vrouwen die eerder in tranen zijn. Ja, dat is ook echt typisch Marcus, dat hij, lees dat hoofdstuk nog maar eens door, eigenlijk alleen maar zegt dat ze moeilijk konden geloven. Ik denk, daar ga ik het nou niet over hebben. Want juist tegen die achtergrond schittert wat Marcus laat zien, dit gaat om Jezus. Hij leeft. En hij zorgt ervoor dat door mensen die, zo zien wij gebeuren, maar heel moeilijk in staat zijn om rotsvast naar voren te stappen en de boodschap door te geven, toch die mensen dat evangelie toe te vertrouwen en te zeggen: ga maar. Heel de wereld moet het horen. En alle schepselen, niemand uitgezonderd. Het zegt echt veel over Jezus, toch? Als je die jonge man over hem hoort spreken: jongens en meisjes, de vrouwen zijn bij het graf aangekomen. De steen is weggerold voor hen, hè? Jezus is opgewekt door de Vader. Als je de evangelieën naast elkaar legt, dan valt je dat op. Ik dacht als kind altijd, die engel was nodig om de steen weg te halen, anders kon de Heer Jezus het graf niet uit. Maar de Heer Jezus was al weg voordat de steen weg was. Hij had een lichaam dat door gesloten deuren heen kon. Zijn opstanding is door niemand gezien. De aarde heeft het gevoeld. De aarde beefde. Het graf is geopend voor mensen die in geloof komen kijken. Het kruis is leeg. Het graf is leeg. Onze Heere leeft. Maar om dat nou te geloven, je ziet hoe moeilijk die vrouwen het hebben. Dan komen ze in het graf. Hij is er niet. Dat is toch reden. Dat is toch reden om God te prijzen. Hij had het gezegd. Op de derde dag zal ik opstaan. De dood zal mij niet houden. Jullie zullen zien dat mijn offer aan het kruis door de Vader is goedgekeurd. Als jullie mij niet vinden bij de dood, moet je niet huilen. Maar mag je vreugde bedrijven. En toch, hoewel ze zien dat het graf leeg is in vers 5, en ze aan de rechterzijde Dat is in de context en de cultuur van die tijd een positieve aanduiding. Een jonge man zien zitten, gekleed, niet in een rouwgewaad, zwart en somber, maar in een wit lang gewaad. Vanuit de Bijbel weten we, jongens en meisjes, dat is het teken van overwinning, dat is het teken van vergeving, dat is een teken van... van dat wat Jezus heeft verdiend. En wat staat er dan? Einde vers 5. En zij waren ontdaan. Dat vind ik zo mooi, hè? Ja, niet dat ze ontdaan waren, maar wat er dan nakomt. Maar. Vers 6 begint met maar. Misschien is er wel een oudere die zegt, zou mijn zoon, zou mijn dochter ooit het licht van Pasen zien doorbreken? Ik zie zoveel onverschilligheid. Of dat zie ik bij mijn oude vader. Dat zie ik bij die collega's van me. Ik zie ook dat ze spotten. En dat ze zeggen, dat kan toch niet waar zijn. En misschien zit je er zelf wel mee. En je bent ontdaan, wat moet ik hier nu mee? En dan klinkt daar het evangelie. Maar deze man, deze gezant van God, die op de goede plek zit en die het overwinningskleed aan heeft, die zegt, wees niet ontdaan. Wees niet ontdaan. Blijkbaar roept de boodschap van het evangelie, of het nou met kerst is of met Pasen, een soort schrikreactie op. Maar die schrik moet het verliezen van de vreugde. Daar gaat het om. Want wat is de reden waarom wij niet ontsteld hoeven zijn? Hè? Want het staat niet dat ze hier met een zakdoekje staan te deppen. Ze staan bij wijze van spreken te beven. Ze zijn gewoon niet in staat om dit te aanvaarden. Ze zijn compleet in de war. U zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. Ja, die zoeken ze. Hij is opgewekt. Zullen ze een streepje zetten? Onder de woorden die de engel spreekt. Wat zegt dit nu over Jezus dat hij de Nazarener wordt genoemd? Het heeft allereerst te maken met dat ze hem zo kenden. De man die in dit graf lag, is degene die ze zoeken. En die zich bekend maakte als de man uit Nazareth. Studenten, een historische man die werkelijk bestond, die zij kenden. Maar ik las bij een Messias beleidende Jood een prachtige uitleg die zei, ik lees dit als Jood ook nog anders. Niet alleen maar als een aanduiding. Het gaat hier echt om Jezus die geleefd heeft en uit Nazareth komt. Hij zegt, wij lezen in die titel Nazarener ook een verwijzing naar de Hebreeuwse wortel Nazar. Dat is de eretitel van onze Messias. Nazar betekent bewaken, behouden, behoeden, beschermen. Je kunt het bijvoorbeeld lezen in Deuteronomium 32 vers 10. Hij beschutte hem. Hij lette op hem. Bewaarde hem als zijn oogappel. Dat is een schitterende lijn. Als je in je verwarring niet weet hoe je verder moet, dat je eraan herinnerd wordt dat de verlosser die je zoekt leeft en dat zijn naam is Nazarene Nazar. Ik zal voor jullie gaan zorgen. Met je tranen in de ogen. Met de toekomst waarvan je niet weet hoe het moet. Met dat geweldige heilsfeit wat je nog niet kunt vatten. Ik zorg ervoor, zo zorg ik voor je, alsof je mijn oogappel bent. En dan, als enige van de evangelisten, heeft Marcus opgeschreven dat de engel Jezus de gekruisigde noemt. Ja, Matthäus heeft ook geschreven hij die gekruisigd was. Maar Marcus die geeft er een personificatie aan. Hè? Eenvoudig gezegd, Jezus die wordt verkondigd als degene die is opgewekt, is ook de gekruisigde. Het is de overwinnaar van het kruis. Het is de redder die in de verlatenheid hing. Die voor altijd de tekenen van zijn lijden in zijn handen heeft staan en in zijn zij heeft. Die zoeken jullie toch? De redder van Golgotha. De man die daar overwon en de Satan de kop vermorzelde. Die daar voor jullie zonde bloedde en boette. Hij is opgewekt. Ik vind het zeer terecht dat de HSV bewust gekozen heeft hiervoor opgewekt. De Statenvertaling die is heel consequent door die twee verschillende woorden op dezelfde manier steeds te vertalen met opgestaan. Maar het Griekse woord wat hier gebruikt wordt geeft echt aanleiding om toch te kiezen voor opgewekt. Want wat is het verschil? Als er staat Jezus is opgestaan, dan is het zijn eigen daad. En dat kon hij ook en dat heeft hij ook gedaan. Daarom wordt in vers 9 dat ook gezegd. En Jezus, toen hij opgestaan was. Maar hier ligt de nadruk op de daad van de Vader. God heeft zich bemoeid met dat graf. God heeft zich bemoeid met zijn zoon. God heeft Jezus opgewekt. Wat betekent dat? Een machtige heenwijzing naar wat in Psalm 16 al geprofeteerd is over de Heere Jezus. Petrus doet dat later op de Pinksterdag. Dan betrekt hij Psalm 16 op Jezus. Gods heilige, Gods gezalve zal niet lang de verderving zien. Maar hij zal hem opwekken. En als God zegt, dit is hem. Deze is de Messias. Kijk maar, hij is opgewekt. Dan weten wij ook dat God de Vader met heel het offer van Jezus tevreden is. En dan weten wij ook dat als wij schuilen bij hem en Jezus ons bewaart als zijn oogappel, wij verder mogen. Wij in het leven vrucht zullen dragen. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Dan kan ik met alles wat ons nog gaat overkomen en onze kinderen en de gemeente in een toekomst die heel onzeker is, toch rustig voortgaan. Ik bouw op hem en ik zal zegen vieren zoals hij heeft overwonnen. Het is goed tussen God en mij, want Jezus is opgestaan. Dat is mijn hoop, dat is mijn leven. Hij is niet in het graf. En dan vers 7. Weer maar. Wees niet ondaan, maar ga heen. Ja, dat zegt ook heel veel over Jezus, toch? Is dat een verwondering als je terugkijkt op hoe je je kinderen tot nu toe hebt mogen opvoeden? Hoe je getuige wilde zijn en probeerde te zijn op je werk? In de vriendengroep? Is dat je troost? Je hou vast. En ook het diepe wonder in je leven. Heren, ik dacht zo vaak, waarom koos u mij nou uit? Dat heb ik soms ook. Mag u best weten als ik op de preekstoel sta. En die Psalm 25 vers 3, die zongen we vanmorgen ook niet voor niets. Ook vanwege mij. Vanwege de zonde van mijn jeugd. Dat je soms ook momenten kent dat je het eraf moet krabbelen van de Bijbel. Dat je denkt, het is waar, ik weet het, maar en nu dan? En dat je merkt dat van meet af aan God mensen als David, mensen als Petrus, mensen als Maria van Magdalena, met hun verleden, heel vrijmoedig op pad stuurt. Jezus weet alle dingen. Hij weet dat ze straks naar huis gaan en het nog niet doen. Het lijkt een hele grote anticlimax, hè? Als straks de engel is uitgesproken, dan gaan ze nog beroerder naar huis dan dat ze kwamen. Dan zijn ze nog meer ontdaan dan toen ze het lege graf zagen. En ze zijn zo bang dat ze tegen niemand zeggen. Maar Jezus zegt niet, nou ik wacht eerst maar eens tot ze op hun plekje gekomen zijn. Jezus wacht niet tot ze eerst zoveel geloof hebben beleden dat hij denkt, nou nu waag ik het met ze. Ga heen. Dat is een bemoediging. Wat zegt dat over Jezus veel, hè? Dat hij jou als getuige inzet. Ook als je er als een berg tegenop ziet. Hoe moet ik dit nou uitleggen? Dat hoeft niet. Je mag niet, of je hoeft niet te vertellen, uit te leggen wat het is. Je mag vertellen dat het is gebeurd. Zo, ga heen en zeg het zijn discipelen. De vrouwen die niet zulke betrouwbare overbrengers brengen, die zijn veel te emotioneel, worden door Jezus gebruikt om naar de discipelen te gaan die er niet zijn. Die zitten te rouwen thuis. Die zijn bang. Die zitten achter gesloten deuren. Maar ga heen. En zeg het. Zeg het tegen zijn discipelen. En, tweede punt, dat is heel kort hoor. Speciaal aandacht voor Petrus. Ik ga daar niet te veel in leggen, maar ik probeer de Bijbel wel zo te lezen dat het bij mezelf ook steeds dichtbij komt, hè? De overlevering heeft ons het wel duidelijk gemaakt dat Petrus het is geweest die Marcus heeft geïnformeerd. Net zoals Maria heel veel aan Lucas heeft doorgegeven, zodat hij het evangelie kon schrijven, heeft Marcus gebruik gemaakt van Petrus. Petrus die ooggetuige is geweest. Wat moet dat tussen die twee geweest zijn toen Petrus zei, Marcus, dit moet je erbij zetten. Dit is voor mij Pasen. Dat de boodschapper uit de hemel, de gezant van Jezus, mijn naam speciaal heeft genoemd. Ik. En dat heeft hij ook eerlijk aan Marcus verteld en niet verbloemd en niet verzwegen. Het meest uitgebreid heeft Marcus het daarover. Dat Petrus Jezus heeft verloochend. Het laatste wat we van Petrus tot nu toe hadden gelezen is dat hij huilde. Dat hij met zijn ruwe visserskop tegen de muur stond te bonken. Zo zie ik dat voor me. Ik heb mijn meester verloochend. En dan is Jezus opgewekt. En in de eerste paar zinnen die de hemel boodschapt, wordt zijn naam genoemd. Dat is zo bijzonder, hè, als je je naam hoort noemen tijdens de verkondiging van het evangelie, bij het lezen in de Bijbel. Heren, dank u dat u terugkwam op uw belofte. Ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet ophoudt. Ik heb je in mijn beide handpalmen gegraveerd. Ze zijn steeds voor me. Ik zal je niet loslaten. Ik zal je niet verlaten, zelfs als je me verloochent. Ik kom erop terug. En dan noem ik je opnieuw bij je naam. En Petrus, Pasen betekent niet als Jezus opstaat, maakt hij meteen schoon schip en begint hij met een totaal nieuwe groep van mensen. Hij heeft ook voor mensen als Petrus en Johannes en Thomas aan het kruis overwonnen. Vrouwen, ga naar mijn discipelen en Petrus en zeg dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult u hem zien, zoals hij u gezegd heeft. Daaruit konden de discipelen even tussen twee haakjes, maar toch, daardoor konden de discipelen weten dat het echt waar was, want dat had Jezus tegen niemand anders gezegd. Dat had hij gezegd alleen in de intieme kring. In Marcus 14, vers 28 kun je dat lezen. Alleen toen hebben de discipelen gehoord dat Jezus had gezegd, ik ga jullie voor. Ik kom weer terug, ik zal opstaan. De herder zal geslagen worden, de schapen worden verstrooid, maar jullie zullen mij terugzien. Een bewijs, hé, dit kan alleen Jezus zijn die deze boodschap doorgeeft. Want dat hebben we van hem gehoord. Haakje sluiten. Maar wat er nog veel meer in zit, is in deze aanduiding. Dat Jezus ze herinneren wil aan dat hij gaat en dat zij in zijn naam zijn taak helemaal mogen overnemen. Want Jezus heeft ook discipelen ontmoet in Jeruzalem. Waarom zo specifiek Galilea? Ja, daar is het begonnen. Daar zei hij voor het eerst in hun leven, volg mij, ik zal jullie vissers van mensen maken. Weet u nog, toen ik preekte op het beroep, nou dat bent u misschien allemaal vergeten. Voor mij wat makkelijker om te onthouden. Ik zal het in ieder geval nooit vergeten. Vissers van mensen maken. Jezus zag twee broers, volg mij. Petrus, kom. Kom. En ze zijn hem meteen terstond gevolgd. Niet wetende wat er allemaal komen zou. Bijna afgehaakt naar Golgotha. Maar Pasen betekent dat Jezus terugkomt op zijn roeping. In Galilea zal ik jullie gaan uitzenden. Ga heen, onderwijst al de volken, de zelfverdopende in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde en ik ben met u al de dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Ja, gemeente, nu kunnen wij, als we tot slot ons de vraag stellen, wat is de boodschap dan voor ons? Neerzien op die discipelen. Kritische kanttekeningen plaatsen bij de houding van die vrouwen. Maar, laat ik dat ook gezegd hebben, dit staat er niet om ons dan ook maar te laten tobben. Het kan wel bemoedigend zijn dat je hoort dat het ook mensen van vlees en bloed waren, bij wie niets vanzelf ging, maar waar Jezus het verschil maakte. Maar we moeten niet, zoals soms gebruikelijk is, hier een geestelijke toestand van maken, van nou eerst kom je in dit stukje terecht, het missen en het niet hebben. En dat kan soms jaren duren. Het is zomaar geen Pasen in je leven. Zo mogen wij de heilsfeiten niet duiden. Dit staat niet in de Bijbel tot navolging, wel tot troost als je die aanvechting kent. Maar wij hebben de hele Bijbel. Als wij ze straks in die anticlimax beangst naar huis zien gaan, stopt het daar niet. En moeten wij ook niet zo naar huis gaan, nou wachten we maar op een volgend bijzonder wonder, dat God zich openbaart in iets bijzonders. Nee, de kracht van het evangelie is dat wij horen, deze mensen worden ingezet. En op Gods tijd is de angst verdwenen. Is de vrijmoedigheid gekomen. Niet eens zo heel lang daarna stapte Petrus naar voren. Die man die er niet in geschoold was. Die amper wist hoe hij een toespraak moest opbouwen. Stapt naar voren en voor die duizenden mensen begint hij te verkondigen. Het evangelie van Jezus. En als hij zijn brief schrijft, merk je dat Pasen helemaal doorgebroken is. En dat hij aan der lijve heeft ervaren, bij zichzelf en bij de lezers, ziet hij het ook gebeuren. Dat inderdaad de boodschap van het evangelie op haat en verzet staat. En dat je soms door een muur voor je gevoel moet heenbreken. Maar dan zegt hij, als je op tegenstand duidt, wat dan? Wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. En ik zou er bijna aan toe willen voegen, zoals wij bevreesd waren met Pasen. Laat je niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en ontzag. Zachtmoedigheid is diepe afhankelijkheid van God, niet van mensen. De angst voor wat mensen ervan vinden hoef je niet te lijden. Maar de overtuiging dat God je het woord geeft om op het juiste moment te getuigen. Dat je omhoog kijkt en zegt, Heere, wat ze me dan ook tegenwerpen, waar ik dan ook in vastloop, ik kijk omhoog. U leeft, Heer Jezus, u zit al aan de rechterhand van de Vader. En omdat u leeft, ben ik niet bang. Hoef ik niet bang te zijn. En dien ik u met ontzag, geef mij de woorden in de mond. Maar niet alleen dat. Geef me een goed geweten. Zodat zelfs als mensen zeggen, die christenen die zijn niet helemaal wijs. Zelfs als mensen kwaad van je spreken, dat de goede dingen die je doet verdacht worden gemaakt. Ook als wij in een context waarin het steeds meer seculariseert, onszelf soms afvragen, zijn wij nou gek of de rest van de wereld? Dat we dan niet bevreesd moeten zijn en denken, ja, wat moet ik de mensen nou vertellen? Daar gaat het toch niet in. Nee. Laat ze maar zien in mijn levenswandel dat ik echt geloof dat Pasen verschil maakt. Dat ik een opstandingsleven ontvangen heb om niet. En als ik moet lijden, niet iedereen hoeft zo diep te lijden, hè, hebben we gelezen. Want het is beter te lijden als God dat wil. Daar is God vrij in. Maar als je lijdt terwijl je goed doet, dan is daar toch de overtuiging. Ik mag heen gaan en het onderwijs doorgeven. Niet alleen als ik zeg, geloof het evangelie, broeders, in de gemeente. Maar ook als ik buiten de gemeente zeg, geloof het evangelie. En het wordt niet geloofd. Dat je ook eerlijk de vrijmoedigheid hebt om te zeggen, dat wordt je verdoemenis. Dat is de keerzijde. Jezus is overwinnaar. Zeker. Zijn witte kleed getuigt van hoe groot hij is als redder. Maar hij die kwam op een ezeltje, zijn voeten slepend op de grond Jeruzalem binnen, komt op het paard om recht te doen. En dat is ook de bezieling van iedere christen, toch? Dat je als je zelf door het wonder van Gods genade hebt gehoord, gaat heen, anderen toch niet bij God vandaan kunt laten lopen. Laat dat dan ook zichtbaar zijn in ons leven. Dat wij niet alleen het paasevangelie hebben gehoord, maar het ook zullen leven. En dat andere mensen aan je merken. Je bent net als de mensen van toen die het eerst meemaakten, in jezelf een mensje van vlees en bloed. Maar daardoor schittert des te meer Gods genade. Visser van mensen. Goede vangst. Want hij leeft. Amen. Als antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen. Psalm 118 en daarvan het 11e en het 12e vers. Psalm 118 vers 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing van de beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En dan ook het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen. Hoort u het? Laat ons verheugd van zorg ontslagen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. Je hoeft het niet altijd uit te leggen. Begin maar eens met roemen. Och Heer, gij geeft toch thans uw zegeningen. Och Heer, geef heil op deze dag. Och dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag.